Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster.
En mijn naam is Arjan Ang.
Ja, en Dave, onze andere vaste co-host, die is dit keer niet bij, want hij zit in Lyon om de Grand Prix daar te spelen. Dus Dave, als je dit hoort, met terugwerkende kracht, heel veel succes. Dit is aflevering 9 van Studio Magic en we zitten vandaag niet in de studio, maar we zitten in ons lokale spellencafé. Want hier heeft vandaag de Standard Showdown plaatsgevonden. Dus we gaan het zo meteen onder andere ook even kort hebben over Standard. Verder bespreken we een paar nieuwe producten die zijn aangekondigd voor dit jaar. We hebben nog een huishoudelijke mededeling, maar het hoofdonderwerp, en daar beginnen we vandaag ook mee, dat is toch wel het grote nieuws deze week. Twee kaarten zijn geunbanned in Modern, namelijk Bloodbraid Elf en Jace the Mind Sculptor. Arjan, wat doen die kaarten eigenlijk?
Nou, laat ik beginnen met de minst belangrijke kaart van de twee. Dat is Bloodbraid Elf. En die kost 2 generieke mana, 1 rood, 1 groen. Is een 3-2 elf berserker met haste.
Ja.
En die heeft een ability die heet Cascade. En Cascade zegt, when you cast this spell, exile cards from the top of your library until you exile a non-land card that costs less. You may cast it without paying its mana cost. Put the exiled cards on the bottom in a random order.
Ja, die kaart was ooit legal in Modern en die is op een gegeven moment geband omdat hij te sterk was. Waarom dat was, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar de andere kaart die geunband is, die is eigenlijk nooit legal geweest in Modern. Die was eigenlijk vanaf het begin van het format was die onspeelbaar. Althans, je mocht hem niet spelen, hij was heel goed speelbaar.
Ja.
Wat doet die precies?
Jace the Mind Sculptor is een planeswalker en die kost 2 generieke mana en 2 blauw. En die heeft maar liefst 4 abilities. Hij begint met 3 loyalty. En met die eerste ability krijg je plus 2 loyalty. En die zegt, look at the top card of target player's library. You may put that card on the bottom of that player's library.
Ja, nou, wordt ook wel de Fate Seal ability genoemd.
Ja, dat is dan eigenlijk een oude kaart die min of meer hetzelfde deed. En daar hebben ze dat eigenlijk nu een beetje naar genoemd, die ability. De tweede ability, die kost 0. Dat is ook een hele sterke ability. Die zegt, draw 3 cards, then put 2 cards from your hand on the top of your library in any order. En dat is eigenlijk hetzelfde als Brainstorm.
Ja, en voor de duidelijkheid, de kaarten die je teruglegt, dat hoeven niet kaarten te zijn die je net getrokken hebt. Dus als je bijvoorbeeld 5 kaarten in je hand hebt en je brainstormt, dan heb je de keuze uit 8 verschillende kaarten waarvan je de 2 moet terugleggen.
Ja, en wat de truc eigenlijk van deze ability is, is als je dit combineert met vetslandjes. Dat je stel voor, je hebt 2 kaarten op hand waar je niet zo blij mee bent. Nou, die leg je dan weer bovenop. Vervolgens ga je fetchen. En dan heb je de volgende beurt heb je weer 3 nieuwe kaarten. Dus een hele sterke ability. Vooral met shuffle effecten.
Nuttig. En dan hebben we nog 2 abilities over zelfs.
De derde ability dat kost dan 1 loyalty, min 1. Return target creature to its owner's hand. En de laatste ability, de ultimate, is min 12. En die zegt, exile all cards from target's player's library. Then that player shuffles his or her hand into his or her library. Kortom, ja. Nou, het zal ongetwijfeld wel eens voorkomen. Maar eigenlijk als die ultimate resolved, dan is het eigenlijk bijna wel game over. Praktisch.
Ja, over het algemeen heeft je tegenstander dan nog maar aangenomen dat je hem op je tegenstander speelt. Nog maar een hele kleine library over en trekt hij door zijn deck heen.
Ja, dan heeft hij nog een paar beurten om weg te kaperen, zeg maar.
Ja, nou goed, twee unbands. Nou, ze waren allebei een beetje onverwacht, denk ik, over het algemeen. Als je de stemming volgt.
Kijk, we hebben natuurlijk net de Modern Pro Tour gehad.
Ja.
En we hebben het daar ook bij Studio Magic hebben we het daar ook over gehad. En ik heb daar toen ook wel enige zorg uitgesproken over dat er misschien pro's met weer bepaalde decks zouden komen die eventueel zouden kunnen gaan domineren. Maar ja, niks was minder waar eigenlijk. De Modern Pro Tour was, kort gezegd, eigenlijk wel gewoon super. Ik denk dat het een van de beste, toch zeker wel minimaal in de top 5 staat van beste Pro Tours ever. Het was gewoon super divers. We hebben heel veel verschillende leuke decks gezien. Dus ja, niemand zat eigenlijk op dat moment te wachten op bans of unbans.
Nee, daar ben ik het mee eens. Die Pro Tour was echt fantastisch om te zien. Je kon hem volgen op Twitch. Ik denk dat delen ervan nu ook op YouTube staan. Maar dit was echt wel gewoon Magic op het allerhoogste niveau. Dan ook nog Modern, formaat wat ik heel tof vind. En ja, de games waren echt ook geweldig goed. Hele toffe plays gezien, hele toffe decks gezien. En het format bleek inderdaad, wat iedereen eigenlijk al weken of misschien wel maanden riep, heel gezond.
Ja.
Misschien wel aardig om even erbij te pakken. Ik weet niet precies de cijfers van het deelnemersveld. Die heb ik hier niet bij de hand. Maar we hadden dus de Pro Tour Rivals of Ixalan. En dan hadden we in de top 8 7 verschillende archetypes. Lantern Control, Mardu Pyromancer, Blauw-Rood Pyromancer, Black Red Hollow One. 2 keer 5 Color Humans, 1 keer Abzan en 1 keer Traverse Shadow. Dus een hele diverse top 8. Nou, dat het geen toeval was, dat bleek eigenlijk bij de Grand Prix daarna, dat is een weekend later, Grand Prix Toronto, ook een top 8 met 7 verschillende archetypes. Grishelbrand, Jeskai Control, Traverse Shadow, Affinity, Elves, 2 keer Burn en Bogles. Dat uiteindelijk ook de Grand Prix heeft gewonnen. Oftewel, in 16 decks van die 2 top 8 dus bij elkaar genomen, had je 13 verschillende archetypes. Dus eigenlijk was alles perfect wat Modern betreft. Nee, een heleboel mensen verwachten daardoor ook dat bij de nieuwe Bans and Restricted announcement dat er niks zou veranderen, omdat het format nu eenmaal zo gezond was.
Mm-hmm. Nou, er waren, zonder laten zeggen dat het heel dik bovenop lag, want dat was ook niet zo. Maar ik had een beetje in aanloop naar de banlist had ik op Twitter gekeken. En er was wel echt een beetje een bus gaande. Zo van, oh nou, Jason Mindsculptor zou wel eens een keertje unbanned kunnen worden. Het ging eigenlijk niet eens over Bloodbraid 11. Ja, en op een gegeven moment las ik ook een paar berichten. Toen begon ik het toch ook langzaamaan wel een klein beetje serieus te nemen. Dus ik was op het moment zelf niet meer zo ontzettend verbaasd. Nee. Uiteindelijk toch ook wel weer een beetje. Want ik vind het echt oprecht. Sinds Modern bestaat, is er gewoon nog nooit zo'n grote aankondiging geweest van een unban of ban eigenlijk. Dus ja, het is wel echt mega nieuws.
Je bedoelt een aankondiging die zo'n impact heeft?
Ja. Ja, het is toch wel gewoon een hele iconische kaart die nu terugkomt. En dan doe ik toch wel vooral op Jace.
Ja.
Dus ja.
Voor iedereen die het een beetje gevolgd heeft, mag duidelijk zijn dat het toch wel een vrij controversiële unban was. De unban van Jace the Mind Sculptor. En misschien is het goed om even een paar redenen aan te stippen waarom mensen over het algemeen dachten dat het een slecht idee was om die kaart te unbannen. En ook een paar redenen waarom het misschien ook wel helemaal geen kwaad kan.
Ja, wat ik nog even wilde zeggen over, want behalve dat er op Twitter dus een bus was, is eigenlijk dat Wizards heeft enige, nou ik weet niet precies wanneer, maar ze hebben op een gegeven moment bekendgemaakt dat Jace the Mind Sculptor in de nieuwe jubileumset zou zitten. Dus waarin 25 jaar Magic wordt gevierd. En ja, de combinatie van de timing, want ja, dat lag zo goed eigenlijk bij elkaar dat het daardoor ook het idee dat Jace misschien wel eens unbanned zou kunnen worden steeds groter werd. En heel veel mensen denken van ja, maar hoezo? Ik bedoel, de Modern Pro Tour was toch gewoon geweldig. Dus waarom zou je dan in godsnaam iets veranderen? Het punt is natuurlijk dat Wizards hier eigenlijk al maanden naartoe heeft gewerkt naar dit moment. Dus ja, het stond eigenlijk een beetje los van wat er op de Pro Tour zou gebeuren. En ik denk ook wel dat Wizards ook wel een beetje zichzelf achter de oren heeft gekrapt. Van oké, iedereen vond het nu geweldig. En nu komen wij met deze aankondiging. Zonder dat ik daar nu heel cynisch over wil doen. Maar we hebben de Iconic Master Set gehad. En die verkocht eigenlijk gewoon heel slecht. Ik denk niet dat het zo'n slechte set was. Maar de timing, er kwamen zoveel producten uit. En ik denk dat Wizards echt gedacht heeft, nou die Anniversary Set, die moeten we gewoon goed gaan verkopen. En Jace, nu Jace legal is en die kaart in die set zit, ja, wordt die Anniversary Set zoveel aantrekkelijker.
Ja. Nou, dat is misschien ook wel meteen, of hangt samen met misschien wel ook de belangrijkste redenen waarom mensen eigenlijk helemaal geen goed gevoel hadden over deze unban. Mezelf inbegrepen, want ik dacht ook meteen, ja, dit is gewoon eigenlijk een soort cash grab van Wizards. Ze unbanden deze kaart alleen maar omdat ze vet willen cashen. Dit is eigenlijk de manier om een kaart in de spotlight te zetten. En vooral dus die hele Magic 25 set goed te laten verkopen. Dus gewoon puur reclame voor die set. Alsof het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of die kaart dan vervolgens het format gaat breken. En we de komende maanden weer met ontzettend lopsided Modern Grand Prix opgezadeld zitten.
Ja, het duurt zeker nog een jaar voordat we Jace op de Pro Tour gaan zien.
Ja.
Dus ik denk zelf dat Jace sowieso het komende jaar legal zal blijven. Ik denk niet, er zijn wel eens mensen, ik weet niet of dat dan grappig bedoeld is, maar ik denk van nou, Jace wordt misschien binnen een half jaar weer geband. Dat denk ik niet.
Nee, het lijkt een beetje alsof Wizard zich wat minder aantrekt van Grand Prix en vooral kijkt naar de Pro Tours. Als ze zelf geen Pro Tour, geen Modern Pro Tour organiseren, dan boeit het ook volgens mij niet zo heel erg veel wat er in dat format gebeurt.
Nou, ik heb er zelf een beetje gemengde gevoelens bij en ik kan het wel uitleggen. En ik denk dat ik ook wel goed kan begrijpen, want als je... stel je voor, je zou nu blauw-wit control hebben. Je deck bij elkaar. En je hebt geen Jaces. Ja, Jaces op dit moment zo rond de €100 ongeveer. En ik denk dat Jaces wel zal dalen op het moment dat die set uitkomt. Maar niettemin, het is gewoon een dure kaart. En ja, plotseling heb je nu 3 of 4 van die dingen nodig. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat mensen daar dan niet zo heel erg blij mee zijn.
Ja.
Ambivalentie ligt bij mij een beetje in dat ik ze zelf al heb. En dat ik het wel weer echt heel leuk vind dat ik met die kaart kan gaan spelen buiten Cube. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Maar ik snap wel heel erg dat mensen denken van ja, Modern was hartstikke leuk. Dus waarom moest er in godsnaam iets veranderen? En dat mensen die een control deck al speelden, nu denken van potverdorie zeg. Moet ik wel een hele sloot geld uitgeven om mijn deck weer optimaal te krijgen.
Nou, zoals gebruikelijk bij zo'n announcement heeft Wizards ook weer een heel artikel op de site geplaatst waarin ze uitleggen waarom ze deze kaarten geunband hebben. Toen kwam de hele uitdrukking willen geld verdienen niet in voor natuurlijk. Maar
dat doen ze nooit. Nee. Maar ja.
Nee.
Aan de andere kant neem ik het een klein beetje voor ze op. Ja, it's a business. Ze hoeven het ook niet te zeggen eigenlijk.
Nee, precies. Het is een bedrijf dat wil gewoon geld verdienen en daar is ook helemaal niks mis mee. En dan komen we bij de redenen waarom die unban misschien ook wel helemaal niet zo heel erg is. Kijk, Jace the Mind Sculptor is al jaren inderdaad echt een iconische kaart. Is ook meerdere keren gereprint. Voor het eerst zat hij in World Wake, geloof ik.
Ja, zat in World Wake, ja.
Hij zat in...
Eternal Masters.
Ja,
en hij zat in From the Vault 20.
Ja, en nu komt hij dus ook nog in Masters 25. Dus dan hebben we inmiddels 4 verschillende sets waar die in zat.
Ja.
Die kaart is enorm populair en gewild. Hij is heel aanwezig in Legacy onder andere.
Ja, ik moet je zeggen dat ik Legacy niet heel erg goed volg. Ik weet wel dat er was wel een periode dat hij in ieder geval minder gespeeld werd. Mm. Maar ik weet niet hoe dat er nu voor staat.
Ja. En hij is weliswaar nooit gespeeld in Modern, maar hij was wel ooit legal in Standard. En daar is hij toen ook vrij snel uit geband.
Ja, maar dat vind ik nog wel grappig dat je dat zegt. Want speelde jij eigenlijk Magic in geloof 2010?
Ja,
toen
maar
kwam
ik speelde,
Worldwijk uit?
Ja, maar ik speelde geen Standard en ik volgde die ontwikkeling.
Je hebt toen niet gevolgd. Nee. Dan heb ik een mooie vraag voor jou. Hoeveel Jaces denk jij dat er in de top 8 zaten van de Pro Tour toen Jace voor het eerst legal was?
De eerste Pro Tour waar hij legal was, dus Pro Tour World Wake.
Ja, maar dat heette toen anders. Maar dat heette toen Pro Tour San Diego. Maar de Pro Tour.
Nou, niet iedereen zal een playset ervan gespeeld hebben. Aangezien je het op die manier vraagt, zal het wel een klein aantal geweest zijn. Ik denk wel dat hij de Pro Tour gewonnen heeft, zou ik zomaar denken. Ik weet het niet, laten we zeggen 8.
Het waren er 3, waarvan er die werden allemaal gespeeld door dezelfde speler. Ik moet zeggen dat ik de naam van de speler even vergeten ben. Het was een Belg. En hij had er nog eentje in het sideboard. Dus er werden in totaal maar 3 gespeeld. En het grappige was dat mensen in het begin Jace helemaal niet zo goed vonden. We kunnen het onszelf nu helemaal niet meer voorstellen. Want iedereen denkt, oh, die kaart is geweldig. Maar hij werd gewoon niet gespeeld. En de Pro Tour werd gewonnen toen door Junt.
Oké.
Het heeft even geduurd, maar op een gegeven moment was Jace nam wel de hele meta over. Maar ook de pro's, die zagen op dat moment nog niet de kracht van Jace.
Nee.
En bijvoorbeeld LSV, dus Luis Cotvarez, die stond ook in de top 8.
Ja.
En die speelde Naya. En ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij was hij de enige, notabene, die Stoneforge Mystic speelde. 2 Stoneforge Mystic en voornamelijk voor Basilisk Collar.
Stoneforge Mystic is een 1-2 Core Artificer, een witte creature voor een generiek en een wit. When Stoneforge Mystic enters the battlefield, you may search your library for an equipment card, reveal it, put it into your hand and then shuffle your library. En ook nog de ability voor een generiek en een wit en tappen. You may put an equipment card from your hand onto the battlefield.
Ja, en voor de duidelijkheid, Stoneforge Mystic is ook geband in Modern.
Ja.
En nog steeds geband in Modern.
Was dat niet wat ze noemden de Callblade era?
Ja, en eigenlijk op een gegeven moment was er dus een deck met Jace the Mind Sculptor en met Stoneforge Mystic.
Ja.
Nog een paar belangrijke kaarten. Maar ja, het deck bestond, de meta bestond eigenlijk uit 1,5 deck.
Ja.
Zo goed was Jace. En dat was ook het moment dat Jace geband zou worden. Maar in die zin vond ik het wel grappig dat Jace eigenlijk in het begin helemaal niet zo populair was.
Nee, precies.
Nee. Hij was ook helemaal niet zo duur. Hij was €20.
Dat waren mijn tijden. Inmiddels staat hij volgens mij rond de 100.
Ja.
Maar goed, dat even voor het blokje geschiedenis. Misschien is het goed om even uit te leggen waarom die kaart zo broken is, volgens heel veel mensen. We hebben net al de verschillende abilities ervan opgelezen.
Ja, ik weet niet of die broken is eigenlijk. Maar
nee?
Hij is wel heel goed. Ik weet niet of die broken is.
Nee. Ik weet bijvoorbeeld Patrick Chapin is er ontzettend enthousiast over. Een bekende Hall of Famer.
Hij heeft er zelfs een rap over gemaakt.
Ja, heeft een rap over gemaakt. Ik weet niet of we dat mogen laten horen in deze podcast. Of we daar de recht voor hebben. Maar,
nou, we gaan het gewoon even vragen aan hem op Twitter, toch?
We sturen hem even een appje en dan kijken doen. Hoe hij reageert. Ik weet wel, hij maakt zelf ook een podcast, Top Level Podcast. Ze hebben een speciale aflevering deze week ingelast, los van hun gebruikelijke frequentie van
en ze zijn ook
aflevering.
Begonnen met de rap.
En toen inderdaad hebben ze de begintune ingeruild voor die Jace the Mind Sculptor Better Than All Rap. Maar goed, dat even terzijde. Patrick Chapin is er een ontzettende fan van in die extra aflevering van zijn podcast, Top Level Podcast, samen met Michael Flores. Was hij alweer druk aan het brewen, allerlei ideeën voor Jace, hoe je die zou kunnen gaan spelen in Modern. Dat klonk allemaal heel erg spicy. Sinds dit nieuws bekend is geworden, is zo'n beetje iedereen en zijn moeder is begonnen met brewen en met filmpjes online zetten waarin ze Jace the Mind Sculptor aan het spelen zijn, aan het uitproberen zijn. Want op het moment van deze opnames is hij nog niet legal, maar volgens mij maandag of zo. Dan vanaf maandag de 19e februari is hij geloof ik legal.
Ja, hij is... Maandag de 19 is illegal in Paper Magic. Want op online mag hij al sinds woensdag de 14e gespeeld worden. Ja.
Maar er was ook een filmpje wat al een maand of 2-3 geleden is opgenomen door Brad Nelson en Todd Stevens. Dat zijn Amerikaanse pro's die ook veelvuldig verschijnen in top 8 van SCG Opens en dergelijke.
Ja, Todd Stevens speelt meer op de SCG circuit en Brad Nelson meer in Pro Tour circuit.
Ja. Heel goede spelers en die hebben een filmpje gemaakt waarin ze twee decks tegen elkaar spelen. Een Junt deck met Bloodbraid Elf, dus de andere kaart die geunbanned is, we zouden het bijna vergeten. En een Jeskai Control deck van Todd Stevens met Jace daarin. En dat filmpje hebben ze eigenlijk gemaakt omdat ze wilden laten zien hoe broken die kaarten waren. En dan vooral Jace the Mind Sculptor en waarom het goed is dat die geband is. En dat was dus 3 maanden geleden, toen ze dachten dat die kaart nooit geunbanned zou raken. Daarin leggen ze ook uit, ja, Jace spelen op beurt, hij kost 4 mana. Maar je wil hem niet op beurt 4 al spelen. Je wil eigenlijk eerst de board een beetje leeg hebben en hem dan op een leeg board droppen. Bijvoorbeeld in beurt 8. En dan neemt hij gewoon echt de game over, als het goed is. Want je
maar ik denk dat je hem wel vaker eerder speelt dan beurt 8. Maar ik kan wel voorstellen dat je wacht als je bijvoorbeeld een path to exile open kan houden.
Ja, je wil hem kunnen beschermen. Hij kan zichzelf natuurlijk ook beschermen door bijvoorbeeld een creature terug te sturen naar iemands hand. Maar vanaf het moment dat hij een beetje veilig ligt, filtert al je draws. Hij kan de top van je tegenstanders deck manipuleren of van je eigen deck. Creatures terugsturen en het is gewoon een win-conditie zoals we het net al hebben.
Nou ja, het is niet helemaal grappig dat je het over zeg maar boardcontrole hebt. Dat Bloodbraid Elf eigenlijk heel erg gekoppeld is aan Jace. Want die waren tegelijkertijd, zaten ze in hetzelfde formaat, waren ze legal. En het idee van Bloodbraid Elf is, die heeft haste. Dus zelfs al heb je de board helemaal leeg gemaakt, dan speel je Jace. Dan kan Bloodbraid Elf, die kan meteen met zijn haste ability, kan die Jace toch aanvallen en heel veel value genereren.
Ja.
Dat zeggende, denken veel mensen op dit moment van, Bloodbraid Elf is toch wel echt van een compleet andere orde. En daar moet ook nog bij gezegd worden dat toen Bloodbraid Elf geband is, dat Junt toen in Modern echt heel erg sterk was. En er zijn veel mensen van mening dat eigenlijk Bloodbraid nooit geband had moeten worden, maar dat Devil's Shaman genoeg was geweest. En ze hebben toen ze overgingen tot bands bij Junt, hebben ze zowel Devil's Shaman als Bloodbraid tegelijkertijd geband. Ja, veel mensen vonden eigenlijk de ban van Bloodbraid Elf niet nodig.
Ja, Devil's Shaman is nu eigenlijk ook een staple in Legacy. Er wordt hier heel veel gespeeld.
Ja, hele goede kaarten ook.
Ja, een 1-2 Elf Shaman voor 1 mana, maar die mag je betalen of met een zwart of met een groen. Zogeheten hybrid mana symbool staat er rechtsbovenin. Met 3 abilities. Tap. En als je hem tapt, mag je Target landcard from a graveyard. Exilen en dan 1 mana van een willekeurige van een kleur naar keuze aan je mana pool toevoegen. Voor zwart en een tap mag je een instant of sorcery card uit een graveyard exilen en dan verliest elke tegenstander 2 leven. En voor groen en tap mag je een creature card uit een graveyard exilen en dan gain jij 2 leven.
Ja, sommige mensen noemen dit eigenlijk de kleinste planeswalker die bestaat. Want voor 1 mana en ook nog eens in 2 verschillende kleuren kan je hem casten, doet hij echt ongelooflijk veel.
Ja. Dus geen wonder dat die geband is, maar misschien een beetje overkill, dachten mensen dus dat Bloodbraid Elf daarbij ook
want toen was, toen zeg maar bij Proto Junt, die trouwens wel door Axe werd gewonnen, een ander deck, wat uiteindelijk ook geband is omdat het, niet omdat het te sterk was, maar omdat het gewoon veel te lang duurde.
Het is een artifact deck toch, waarbij je allerlei kleine artifacts aan het spelen bent. En,
ja, en dan moet je door je hele deck heen en ja, het was gewoon ook... Het was ook niet zo'n leuk deck om naar te kijken. Ja. Maar het duurde gewoon echt te lang. Het zorgde echt voor toernooien, op alle toernooien waar het was, voor heel veel uitstel.
Ja.
Maar goed, toen dachten ze, er werd zoveel Junt gespeeld, dat ze dachten, oké, we moeten dat deck echt gewoon keihard nerven. Dus toen ging Bloodbraid eraan.
Ja. Ja, in dat filmpje van Brad Nelson en Todd Stevens trouwens. Volgens mij wint Nelson 1 potje en Stevens de overige 4 of iets dergelijks.
En die speelde met Jace. Todd Stevens
speelde met Jace en die won dus de meeste potten. En volgens mij, ik geloof 3 van de 5 games die eindigden doordat Brad Nelson zuchtend en steunend opgaf. Als Jace helemaal op het bord lag en 2 keer een ability had geactiveerd. Dus die wilde de uitdaging ook niet aan, leek het. Maar nee, het was wel echt duidelijk dat Jace gewoon de game helemaal overneemt als je hem goed speelt.
Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik heb zelf inmiddels ook wel wat films gekeken van... wat het nieuwe Modern dan is. Nou, ik vind het nog een beetje te vroeg om daar definitieve uitspraken over te doen. Ik heb ook wel games gezien waarin Junt gewoon wel wint. Ook niet in de laatste plaats door Bloodbraid Elf. Maar goed, ja, we zullen het gaan zien. Of het, ik hoop zelf heel erg dat Jace een plekje in Modern vindt waarin hij goed is, maar niet te goed. Dat zou heel erg mooi zijn. Want ja, ik wil zeggen dat ook op de Pro Tour, we hebben best wel wat control decks gezien in actie. Maar uiteindelijk heeft een control deck niet de top 8 gehaald. Ondanks dat het door heel veel goede spelers gespeeld werd. Dus ik denk dat control eigenlijk nog wel zo'n kaart nodig had. Om echt goed te worden. Ja, laten we gewoon hopen dat het niet te goed wordt.
Ja, dus aanvankelijk had ik zelf niet zo'n heel geweldig gevoel voor, bij deze unban. Met name dus van Jace. Maar een van de redenen waarom ik later dacht, misschien is het toch niet zo heel erg, is juist het feit dat het format zo gezond en divers is. Misschien kan het format dit prima hebben. 2 van zulke toch vrij sterke kaarten erbij. Je ziet voortdurend dat de metagame zich week na week, maand na maand aanpast aan wat de sterkste decks zijn, wat de dominante kaarten zijn, wat de sterke archetypes zijn. En daar gaan mensen dan hun decks op aanpassen, hun sideboards op aanpassen. Ik kan me heel goed voorstellen dat met Bloodbraid Elf en dus vooral Jace ook gebeurt. Ja, de metagame gaat gewoon weer veranderen. Misschien is die over een maand of 2 of eerder wel weer gewoon in balans.
Nou, ik had ook een artikel gelezen en ik vond het op zich wel een begrijpelijk punt. Iemand die zei van, oké, weet je, mensen denken nu van, oh, Modern is perfect. Waarom zij dan nu die unban doen? Maar ja, wanneer wil je wel Jace unbannen? Op het moment dat het de meta helemaal niet gezond is?
Nee.
Ja, dan denkt iedereen van, dan komt dat Jace gaat daar helemaal niks aan veranderen. Dus misschien is het wel het beste moment om hem te unbannen. Oh ja, en het andere argument was van, op het moment dat de meta niet gezond is en je gaat Jace introduceren, dan kan je Jace eigenlijk niet op face value beoordelen. En als hij nu een slechte impact heeft op de meta, dan kan je echt zeggen, oké, dat ligt dus echt aan Jace.
Ja.
Want voordat Jace er kwam, was het gewoon allemaal super tof. Dus dit is wat dat betreft eigenlijk wel gewoon een hele... Vanuit dat perspectief vind ik eigenlijk wel een van de beste argumenten om te zeggen van, nou ja, misschien moet je het gewoon nu proberen. Het enige wat jammer is na die Pro Tour had ik wel echt heel veel zin om Modern te spelen. Dat heb ik nog steeds. Dus misschien, je denkt wel van, ja, we hebben eigenlijk wat we daar de Pro Tour gezien hebben. Ja, dat gaan we nu niet, misschien niet, althans niet helemaal op die manier terugkijken. Moeten we alles herwaarderen. Alle decks die we gezien hebben, ja. Ik had bijvoorbeeld wel interesse in dat Mardu Pyromancer deck. Misschien is dat nog steeds goed.
Ja.
Maar ja, we moeten het wel weer opnieuw beoordelen.
Ja, je krijgt denk ik een soort van voor de unban en na de unban tijdperk nu in Modern. Maar misschien is het wel goed aanhaakt hierop om even een filmpje erbij te pakken. Niet dat we dat nu gaan kijken, maar Louis Scott Vargas, andere Magic Pro, die heeft, en Hall of Famer trouwens, die heeft eigenlijk meteen na de unbanning heeft hij een filmpje online gezet waarin hij eventjes zijn indruk geeft van welke kaarten en welke archetypes het meest gebaat zijn bij deze unbans en welke hier het meeste last van gaan hebben. Om even te beginnen met de decks en de kaarten die hier last van hebben, noemde hij vooral Lantern Control. En dan vooral omdat Colligan's Command nu heel erg goed wordt. En dat is vanwege Bloodbraid Elf. Om nog even het geheugen op te frissen, als je dus Bloodbraid Elf cast voor 4 mana, dan ga je cascaden en dus kaarten van de bovenkant van je library revealen. En dan mag je een kaart die minder kost dan Bloodbraid Elf, mag je meteen casten. En een kaart die dan heel goed is om te casten is Colligan's Command. Dat is een instant voor generiek, een zwart en een rood met 4 verschillende modi, waarvan je er dan 2 mag kiezen. Ik weet niet precies de volgorde, maar eentje is 2 schade doen aan target player or creature. Eentje is target player discard a card. Eentje is haal een creature terug uit je graveyard naar je hand. En dan is er nog Destroy Target Artifact.
Juist.
Dus je kan een combinatie van 2 van die 4 kun je dan meteen doen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend goed tegen Lantern Control. Want die Artifact modus die houdt dan flink huis. Dus Louis Scott Vargas dacht Lantern die gaat er heel erg last van krijgen. Affinity ook, maar in iets mindere mate.
Ja, Colligan's Command is in principe wel een hele goede kaart tegen Affinity.
Ja.
Het is niet, het is niet een backbreaker, maar het is wel gewoon een hele goede kaart.
Ja, precies. Hij dacht ook dat Tron hier last van gaat hebben. Tron is dus dat deck waarbij je eigenlijk 3 verschillende landjes, Urza's Mine, Urza's Powerplant en Urza's Tower, zo snel mogelijk in het spel probeert te krijgen. En als je die alle 3 hebt, dan tappen ze voor meer dan 1 mana. Dus in totaal, als je alle 3 hebt, kun je zelf 7 mana meteen maken met 3 landjes. En dan kun je enorm grote planeswalkers en gevaarlijke creatures casten. En het vermoeden van Louis Scott Vargas is dat je nu een opkomst gaat zien van snellere decks. Dus decks die op beurt 2 of 3 kunnen winnen. Zoals Grishelbrand of bepaalde combo decks. Omdat die willen natuurlijk eerder winnen dan dat Jace op tafel komt. Of Bloodbraid Elf. Dus dan wil je gewoon dat de game voorbij is in beurt 3. En dat is heel erg goed tegen Tron. Tron kan ook wel vrij snel zijn, maar als je echt een super agressief, niet interactief combo deck hebt, dan kun je gewoon winnen van Tron voordat hij komt met zijn Karns en zijn Ugins. Hij verwachtte dat Death Shadow misschien iets minder goed wordt, maar waarschijnlijk nog steeds wel sterk is, omdat hij over het algemeen genoeg antwoorden heeft op snelle combo decks. Midrange als geheel gaat hier wel last van hebben. Weer door die opkomst van snelle decks en doordat control decks sterker worden. Dus.
Maar is het eigenlijk niet zo dat als er een opkomst is van snelle decks, dan lijkt midrange mij juist eigenlijk wel een goede keuze? Want Junt is wel altijd een goed gepositioneerd tegen aggro decks.
Ja, maar ik had het idee dat hij bedoelt dat er meer control gespeeld gaat worden en control beter wordt. En dat wint weer van midrange.
Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat. Ja.
Ja. En tot slot Eldrazi Tron. Ook omdat Colligan's Command goed is tegen Chalice of the Void. En Jace is goed tegen Thought-Not Seer, vond hij. En die snapte ik eigenlijk niet helemaal.
Nou ja, je kan Thought-Not Seer dan bouncen en dan krijg je weer een kaart. Ja.
Ja, en vervolgens wordt hij nog een keer gespeeld.
Nee, maar dan. Ja. Maar ja, je kan. Oh ja, je kan natuurlijk wel de kaart die je niet kwijt wil raken, die leg je dan met Brainstorm misschien bovenop.
Ja, als je
kan je beste kaarten kan je met Brainstorm dan zeg maar bovenop leggen.
Ja.
En dan kan je op die manier om de ability van Thought-Not Seer heen spelen.
Ja, dat is het natuurlijk. Je beveiligt je kaarten door ze te verstoppen zeg maar boven in je library.
Ja.
Ja. En als je Thought-Not Seer bounced, dan
als je dan bounced, dan krijg je een kaart. En als je dan bijvoorbeeld ook nog weer een counterspel hebt.
Ja.
Nou ja, er zijn verschillende redenen mogelijk waarom dat niet zo. En ja, Thought-Not Seer is ook wel vrij traag.
Ja. Nou goed, wie en wat is er dan gebaat volgens Louis Scott Vargas bij deze unbans? Colligan's Command dus, hebben we het net al over gehad. Enorme value met Bloodbraid Elf. Je kunt into Colligan's Command cascaden, maar je kunt Bloodbraid Elf als die dood is gegaan ook weer terughalen met Colligan's Command. Want een van de modes is dat je een creature teruggaat naar je hand. Dus Junt in het algemeen wordt hiermee een stuk sterker. Ja, control decks natuurlijk. Hij verwachtte vooral Jeskai Control dat sterk wordt. Zijn ding was een beetje, Jace is heel erg goed met allemaal spot removal spells, met kleine removal spells voor 1 mana. Net als Snapcaster Mage trouwens. Dus dat,
om dan eventueel ook tegen die snelle Agro-decks op te kunnen nemen zometeen.
Ja, ja, precies. En, ja, en omdat je wilt board leeg hebben om Jace te kunnen droppen. Dus
moet je eerlijk zeggen dat ik zelf, het zou me niet verbazen als met name het Human deck, wat nu heel erg populair was op de Modern Pro Tour, was volgens mij het meest gespeelde deck. Het was zeker niet dominant of zo, maar het was wel een van de meest populaire decks.
Ja.
Het lijkt me niet heel gek als juist dat deck het in het nieuwe Modern wat moeilijker gaat krijgen.
Moeilijker, want... Ja.
Nou, als er meer control decks zijn, maar ook, ik denk dat ze het ook nog wel eens lastig zouden kunnen hebben tegen zo'n Yunt deck.
Ja.
Dat lijkt me allebei geen, lijkt me eigenlijk zowel het Bloodbraid, althans het Bloodbraid Yunt deck, als het blauwe control deck lijken me allebei niet super matchups.
Goed, dan hebben we denk ik een beetje alles wel gehad.
We missen nog één dingetje.
Wat dan?
Want ik heb ook nog een beetje gekeken naar Team Modern Super League.
Ah ja.
Dat is een programma wat gemaakt wordt door onder andere Randy Buehler, een ex-commentator van de Pro Tour.
En een Hall of Famer, toch?
En een Hall of Famer.
En hij maakt dat op YouTube, volgens mij. Op Twitch en op... het staat dan daarna op YouTube.
Ja, allerlei pro's die spelen tegen wat bekende streamers. En een van die streamers, wel bekend inmiddels, is Severn Olive. En hij had een tijdje geleden, had Severn Olive, die had al met een Miracles deck gespeeld. En daarin speelde hij een kaart uit Rivals of Ixalan, notabene. Een Murfolk. En die is 2-2 voor 4 mana. En die doet ook de Brainstorm Ability. Kortom, 3 kaarten pakken. 2 kaarten terug.
Ja, is dat Riverwise Augur, heet hij zo?
Precies, ja. Precies. En eigenlijk met die Murfolk werkte dat deck toen al best wel goed. Dus hij had zelf zoiets. Ja, het enige wat ik ga doen is die Murfolk vervangen door Jace. Die natuurlijk ongelooflijk veel meer beter is. Nou, ik heb er dus naar zitten kijken, want ik was wel echt super benieuwd hoe goed Miracles het zou doen. En Severn Olive zat dan in het team van de streamers. Nou,
ja, gewoon, dat is een team, gewoon, team event. En niet 1 tegen 1, maar je speelt als team.
Nou, je speelt wel 1 tegen 1, maar als je wint, dan gaat het naar je teamscore. Dus ja. Het team wat het eerst 4 keer gewonnen had, die won. En de streamers die moesten het opnemen tegen echte pro's. En nou, die streamers zijn ook geen idioten. Die kunnen best wel goed spelen, maar in principe zijn die pro's die zijn toch wel een stukje beter. Maar die Severn Olive moest dus met zijn Miracles deck... moest hij dus opnemen tegen die decks. Onder andere tegen Lantern. Sam Black met Lantern. Nou, Sam Black is echt een van de beste spelers met dat Lantern deck.
Mm-hmm.
Ja, en ik ga niet zeggen dat Sam Black nou kansloos was. Want dat was hij zeker niet. Dat was eigenlijk best wel heel interessant aan het kijken. Maar ja, Severn Olive die ging gewoon 4-0 geloof ik. Of 3-0 tegen die pro's. Dus ja, het gaf wel te denken. En ik moet je zeggen dat ik zelf wel enthousiast ben weer over dat Miracle deck. En dat ik denk van nou, Miracle zou echt wel een goede comeback kunnen maken. Of een comeback kunnen maken. Nee, dat ze gewoon voor het eerst speelbaar worden in Modern. Het grappige is dat Miracles een tijd lang in Legacy waarschijnlijk gewoon wel een van de beste decks was. Maar door een paar bans daar leek het niet meer viable. Maar onder andere door de kaart Search for Ascanta. Nou, een enchantment uit Ixalan. Waardoor je naar de bovenste kaart van je deck kan kijken en die eventueel in de graveyard kan leggen.
Ja.
Ondanks de bans was Miracles nu toch ook weer speelbaar in Legacy. Ja, en volgens mij ziet het er gewoon best wel goed uit in Modern. Dus daar ben ik best wel enthousiast over.
Ja. Goed, ik denk dat we genoeg hebben gesproken nu over deze unbans.
Eén laatste vraag.
Ja.
We hebben er net helemaal over gehad. Wat is nu je overwegende gevoel bij de unban van Jace the Mind Sculptor?
Voor mij is de bottom line een beetje... Eigenlijk vind ik het prima. Ik ben er misschien zelfs wel een beetje positief over. Omdat ik ook heel graag die kaart in actie wil zien. Ik wil er zelf mee gaan spelen. Ik wil zien hoe andere mensen hem spelen. Dat lijkt me echt fantastisch. Ik ben heel erg benieuwd hoe het Modern format zich hieromheen gaat ontwikkelen. Ik heb eigenlijk ook wel goede hoop en vertrouwen erin. Dat het format zich hier weer rond gaat stabiliseren. En dat het gewoon net zo gezond wordt als het nu is. En ja, al met al lijkt het me prima.
Ja, vooralsnog, weet je, ik heb er gewoon heel veel zin in. En als het niet werkt, nou ja, dan gaan we dat wel zien. Ik hoop dat Modern gewoon sterk genoeg is nu om overeind te blijven met dit soort kaarten. En ja, we hebben wel meer de unbans gezien die eigenlijk soms heel vaak helemaal niet zoveel bijzonders hebben gedaan. Bitterblossom, White Nakettle, Sword of the Meek. Maar weet je, ik hoop dat het gewoon net zo leuk blijft als het was op de Pro Tour.
We hebben het net dus gehad over unbands die heel veel stof deden opwaaien. Maar we zouden bijna vergeten dat we vorige maand ook een aantal bannings hebben gezien. Dat was in Standard. Rogue Refiner, Attune with Ether, Ramen Up Ruins en Rampaging Ferocidon zijn toen geband. Daar hebben we het in een vorige uitzending uitgebreid over gehad. En zoals gezegd, we zitten hier in een spellencafé waar vandaag de Standard Showdown heeft plaatsgevonden. Misschien een goede aanleiding, Arjan, om even kort te praten over het formaat Standard. En hoe is dat nu een maand na de bannings?
Ik denk dat toch wel goed om te vertellen dat met name naar de verschillende bands er best wel mensen zijn afgehaakt. En het blijkt vooralsnog best wel lastig om die mensen weer terug te winnen.
Ja, want vorig jaar waren er een aantal bands van diverse kaarten in Standard, waardoor heel veel mensen een beetje hun vertrouwen in het format zijn kwijtgeraakt.
Ja, en nu zijn er dan natuurlijk onlangs weer een paar kaarten geband, waar niet in de laatste plaats. Dave die had ook alweer een deck bij elkaar gespaard en verzameld. En was ook weer bands.
Ja, dus die is nu lekker modern aan het spelen.
Dus dat komt best wel hard aan bij mensen. En mensen zijn niet alleen maar bezig met van, hey, is de meta nou zo gezond? Maar ook van, hey, is mijn deck nog legal? En ja, als mensen nu meerdere keren in een vrij korte periode van een jaar een nieuw standard deck hebben moeten aanschaffen omdat er weer kaarten geband worden, dat komt gewoon best wel hard aan.
Ja.
Kortom, het is best wel even vechten om weer mensen aan standaard te krijgen. Ik heb wel begrepen dat de PPTQ's in Nederland op zich prima lopen. Dus dat is wel een positief teken. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook vaak dan toch wel wat meer fanatieke toernooispelers. Maar met name de iets meer casual spelers. Ja, die hebben er echt wel even flink moeten slikken. En een paar daarvan zien we op dit moment even niet terug. Dus dat is jammer.
Ja. Maar wat vind je van het format qua archetypes die er gespeeld worden? Is het een beetje divers? Is het gezond? Heeft het baat gehad bij de bannings?
Nou, ik denk dat het qua diversiteit zeker baat heeft gehad bij de bannings. Ja, ik denk dat het anders vrij saai was gebleven. En dat we dan eindeloos tegen Temu Energy hadden aangekeken. Of 4-Color Energy. Dus in die zin is het wel vrij positief. Ik denk eigenlijk gek genoeg, ook omdat er geen standaard pro tour is geweest, dat mensen, er zijn eigenlijk sowieso heel weinig grote toernooien, standaard toernooien geweest. Dus mensen hebben ook eigenlijk nog niet echt een idee van welke decks zijn nou goed en welke niet. Maar dat heeft als gevolg dat er heel veel verschillende decks worden gespeeld. Want ja, mensen moeten allemaal een beetje zelf uitvogelen wat er goed is. Dus dat is op zich wel leuk.
Ja.
Dat zeggende, ik heb ook even een beetje rondgevraagd vandaag op de standaard show aan mensen. Nou, wat vinden jullie ervan? En de meeste mensen waren wel positief.
Ja.
Dus dat is goed. Zelf weet ik het nog niet helemaal. Ik vind het moeilijk om er een vinger op te leggen. Ik vind dat er gewoon een paar kaarten zijn die heel erg sterk zijn. En wel heel erg bepalend voor het formaat.
Wat heb je zelf gespeeld?
Ik heb Sultai Murfolk gespeeld.
Sultai Murfolk? Wauw. Met de zwart erbij.
Ja.
Cool. Voor welke kaart? Veto Push?
Eigenlijk voor Kumena.
Kumena?
Dat is verwarrend, hè?
Ja, dat is verwarrend. Leg uit.
Nou, mijn idee was dat Kumena is een Murfolk. Kost 1 generieke mana, 1 blauwe mana, 1 groene mana. Is 2-4 en heeft 3 abilities.
Ja.
Eentje, als je een Murfolk tapt, dan kan je Kumena unblockable maken.
Mm-hmm.
De tweede ability zegt, als je 3 Murfolk tapt, mag je een kaart pakken. En de derde ability zegt, als je 5 Murfolk tapt, dan mag je overal een +1/+1 counter opleggen. En mijn idee was eigenlijk, ja, dat zijn allemaal leuke abilities, maar ze zijn eigenlijk vooral goed als de game langer duurt. Want ja, kaartje pakken betekent dat je dus niet gaat aanvallen.
Ja.
Of counters opleggen, dan kan je misschien daarna wel redelijk snel afmaken, maar dan heb je er wel weer 5 nodig. Dus ik had zelf het idee van, dan moet eigenlijk de game toch wat langer duren. Nou, en hoe kan je de game nou langer laten duren? Door toch een soort van control element in je deck te stoppen. Dus mijn idee was eigenlijk om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk Murfolk om de battlefield te krijgen. Vervolgens wat controlkaarten te spelen. Zoals Fatal Push, Vraska's Content, Vraska zelf. En onderwijl extra kaartjes te pakken. Totdat je je bord zo ver op kan bouwen dat je de game helemaal overneemt.
Oké.
Dus vandaar zwart voor Kumena. Ik vond Kumena niet zo heel goed, heb ik ook mee geprobeerd. Kumena vond ik niet zo heel goed in het, ja, misschien nu nog niet. Of misschien heb ik niet de goede beeld. Maar ik vond Kumena niet zo heel erg goed in gewoon straight groen-blauw. Want ja, eigenlijk de hele tijd wat ik wilde doen dan was gewoon aanvallen met mijn beesten. En ze niet geantapt laten voor Kumena. Zodoende.
Nou, helder verhaal. En het heeft je een Spirebluff kanaal opgeleverd.
Ja, er zat een mooie foil Spirebluff kanaal in mijn showdown booster. Dus dat was leuk.
Gefeliciteerd.
Nou, okay.
Dus waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het nog vrij moeilijk te zeggen is waar het format zich nu bevindt.
Nou ja, het is dus nog even wachten tot er weer een groot stand-up toernooi komt om te kijken hoe de meta eruit gaat zien.
Ja.
Mijn gevoel is op dit moment dat Standard niet zo leuk is dat het weer heel veel nieuwe spelers gaat aantrekken. Ik denk dat de mensen die nu in Standard zitten het leuk genoeg vinden om het te blijven spelen. Maar het wordt een beetje wachten op Dominaria of Standard weer echt een impuls krijgt. En weer extra aantrekkingskracht voor mensen die nu niet spelen om het wel weer te gaan spelen. En het heeft het wel echt nodig, mijns inziens.
Ja, en misschien ook wel weer een Pro Tour, toch? Want de vorige Pro Tour was natuurlijk Modern, dus we hebben
toch
eigenlijk
wat enthousiasme kweken. En Rivals of Ixalan heeft in het begin wel veel spark to interest, zeg maar. Mensen dachten al Merfolk, Vampires. Maar ja, die decks die zien we nu momenteel niet echt terug. We zien toch wel meer een beetje hele goede kaarten uit die voorgaande sets vooral gespeeld worden. Dus ik denk dat mensen het weer echt leuker gaan vinden als die nieuwe kaarten meer impact gaan hebben.
Nou, verder deze week het nodige nieuws qua aankondiging van nieuwe producten van Wizards of the Coast op Magic gebied. Onder andere een nieuw product getiteld Battle Bond. Heb jij daar iets van meegekregen, Arjan Twallig?
Ik heb er iets van meegekregen. Ik heb begrepen dat het een Two-Headed Giant draft set is.
Ja, dat klopt. Het komt uit op 8 juni. 254 kaarten zitten erin, waarvan 85 nieuwe. En die zijn dan ook meteen legal in Commander, Legacy en in Vintage. Zoals ze dus de voorgaande jaren Conspiracy hadden. Conspiracy Take the Crown. We hebben natuurlijk Unstable gehad. Dit is allemaal sets die iets origineels en iets vernieuwends doen met het draftformaat. Met kaarten die je dan niet mag spelen in Standard of in Modern. En er komt nu dus iets heel nieuws, Battle Bond. En dit focust zich dus inderdaad op Two-Headed Giant. Ja, dat is een formaat waarbij je een team vormt met een andere speler. Je opereert als team, je hebt een gedeeld levenstotaal van 30 punten. En je neemt het op tegen een ander team. En ja, dat is een manier om, een van de vele manieren om Magic te spelen. Het is ook toevallig een van mijn favoriete formats eigenlijk. Meestal als er een pre-release is en je kunt sealed spelen met de set die bijna gaat uitkomen, dan kies ik er toch altijd voor om, of dan gaat mijn voorkeur toch uit naar het spelen van Two-Headed Giant boven individueel spelen. Gewoon omdat Magic wat mij betreft het tofst is als je dat kan delen met iemand anders en samen beslissingen kan maken en kan doorspreken. Ik vind dat echt een heel erg tof aspect van Magic. Dus ik ben best wel enthousiast over het feit dat daar nu een hele draftset voor komt. Wat jij, Arjan?
Nou, ik vind draften heel erg leuk. En het lijkt me eigenlijk ook best wel leuk om gewoon met iemand anders juist eigenlijk om dat wel met iemand anders te draften.
Ja.
Om gewoon met z'n tweeën, want wat je soms ook wel eens leuk is om gewoon even je picks door te lopen en dat iemand anders ernaar laat kijken. En nu kan je gewoon dat gezamenlijk erover gaan praten.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat werken. Want er is nog vrij weinig over bekend. Ze hebben het alleen aangekondigd en een paar details of een paar algemeenheden eigenlijk hebben ze erover genoemd. Maar nog niet hoe dat draften dan gaat werken. Dus draft je dan echt als team? Krijg je met z'n tweeën één pakje waar je uit moet kiezen? Of zit je eigenlijk tegenover elkaar en kun je niet communiceren?
Ik weet niet hoe dit precies gaat werken. Ik moet zeggen dat ik al wel een keertje Two-Headed Giant heb gedraft.
Ja.
En wat we toen deden was dat je inderdaad gewoon gezamenlijk de keuzes maakt. Ik denk dat ook wel nu weer het geval gaat zijn. Want dat is dan natuurlijk wel de grote aantrekkingskracht van dat je met z'n tweeën bent.
Ja.
Dat je dan ook met z'n tweeën die beslissingen gaat nemen.
Ja.
Alleen de vraag is wel, je moet natuurlijk nu wel twee decks maken. Dus krijg je dan hele dikke boosters? Of moet je dan gewoon 6 boosters gaan draften in plaats van 3? Ik denk het laatste. Maar goed, dat moet een beetje blijken.
Ja, ik heb ook wel eens met vrienden op zo'n manier gedraft. Wat wij dan deden was, je draft inderdaad als team. Je zit naast elkaar. Je krijgt wel allebei één pakje.
Oh ja, dat je gewoon eigenlijk twee pakjes tegelijkertijd krijgt dan.
Ja, dus wat wij dan deden was, je kan inderdaad overleggen welke kaart je gaat pakken uit je respectievelijke pakjes. Dus ik kies dan eentje uit mijn pakje en ik geef het naar links door. En ik krijg van mijn teamgenoot krijg ik het pakje waar hij net een kaart uit heeft gekozen. En daar mag ik er dan ook eentje uit kiezen. Zo zou het kunnen werken.
Ja, dat is wel een goede suggestie. Ja.
Maar dat is dus nog onbekend. Wat wel bekend is, is dat ook deze set zich weer afspeelt op een nieuwe wereld. Net zoals voorgaande sets. Fiora was geloof ik de plane die ze hadden bedacht voor Conspiracy.
Ja, klopt. Was een beetje de Italiaanse renaissance was dat op gebaseerd, geloof ik.
Ja, daar leek het een beetje op, ja. Dan hadden we Bablovia in Unstable. Weten veel mensen niet, maar zo heette die plane.
Dankjewel.
Ja. En nu gaan we naar Kylem. En dat is weer een never-before-seen plane in the multiverse. volgens het artikel van Gavin Verhey op de Wizards website. En wat mensen daar heel erg graag doen is 2-2 combat.
Nou komt wat toevallig, zeg.
Dat is ontzettend toevallig inderdaad dat ze daarop uitgekomen zijn. Ja, dat is echt het toppen van sport daar. En het doel van de spelers is niet om hun tegenstanders helemaal dood te maken, maar om ze met style en flair te verslaan.
Klinkt een beetje als Commander.
Ja, precies. Er staat ook nog bij trouwens, it's not really a win unless your spells and spectacles cause the crowd to go wild in the process. Nou, dat doen we dan weer een klein beetje denken aan Unstable, waarover Mark Rosewater dus ook heeft gezegd, ja, het gaat er meer om dat je echt een te gekke tijd hebt. En als je naar huis fietst na een avondje Unstable spelen, dat je echt denkt, wauw, ik heb super vette dingen gedaan. In plaats van dat je kunt zeggen, nou, ik heb met 3-0 het toernooi gespiked. Ja,
ik ben wel benieuwd of dit nu zeg maar de opvatting is, want in alle eerlijkheid, Unstable op een gegeven moment, ik heb de eerste draft, heb ik geprobeerd een superleuk deck te draften, waarin ik keihard in elkaar gestompt werd. Daarna heb ik gewoon voornamelijk creatures gedraft die heel makkelijk en heel snel goedkoop contraptions in play konden brengen.
Ja.
Waardoor het misschien wel een beetje wat van zijn charme verloor. Ik ben heel benieuwd of dit nu min of meer een beetje het motto is van de set, of dat het zometeen ook terug gaat komen in de spelregels. Op een of andere manier. Dat je bijvoorbeeld extra punten kan halen door bepaalde dingen te doen. En dat het dan los staat van wie het eerst op nul leven staat.
Ja.
Zou ik me kunnen voorstellen. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan uitpakt.
Ik ook. En wat ook nog een heleboel, nou, vooral vragen oproept eigenlijk, is de flavor van de set wordt sports en games.
Ja, ik heb een beetje een buzz opgevangen. Weer buzz opgevangen.
Ja.
Dat is heel waarschijnlijk is de Romeinse set.
Romeinse set.
Dat is het idee wat ik had gekregen.
Een soort van brood en spelen idee.
Ja, dat gladiatoren.
Ja. Die tegen elkaar strijden voor het vermaak van de toeschouwers.
Ja.
Ja.
Wat dacht jij?
Ik vind het lastig, want zoals Gavin Verhey het verwoordde, de flavor van de set wordt sports en games. En het is de liefdesbrief van Wizards aan de wereld van sport en e-sports. Dus ja, dat kan natuurlijk van alles betekenen.
Ik ben heel benieuwd vooral wat ze bedoelen met e-sports.
Ik dus ook. Ja, je kan hier echt ontzettend veel verschillende kanten mee op, volgens mij. Je kan bijvoorbeeld, je kan subgames of iets dergelijks, zou je kunnen incorporeren. Of je kan bepaalde puntentellingen uit andere sporten of spelletjes kun je overnemen.
Ik zit te denken, ik hoop het eigenlijk niet, maar we hadden in Unstable hadden we Urza.
Ja, die Planeswalker.
En als je die wilde activeren, dan moest je online gaan kijken wat hij dan precies deed. Ja. En dat was dan elke keer weer anders.
Ja.
Ik vond die ene kaart vond ik wel heel grappig. Maar ik hoop niet dat we zoiets zien dat we nu constant onze telefoon erbij moeten pakken om te kunnen spelen.
Nee.
Maar ja, ik zeg ook helemaal niet dat dat gaat gebeuren. Maar met e-sports, ja, ik vind het heel erg, heel erg cryptisch.
Vooral dat e-sports, dat zit me niet helemaal lekker. Sport in het algemeen, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan natuurlijk gaan over tennis en voetbal. Maar waarschijnlijker over sporten die wij niet kennen omdat het fantasiesporten zijn. Net zoals
Quidditch.
Quidditch, precies, in de Harry Potter wereld. Maar ja, e-sport, ja, wat ga je daar in vredesnaam mee doen in Magic? Kijk, ik denk de Magic-wereld, hè, dat multiverse wat ze hebben gecreëerd, dat voldoet toch wel aan bepaalde regels volgens mij. Een soort van ongeschreven regels die de flavor een beetje bepalen. Volgens mij is er bijvoorbeeld geen elektriciteit zoals wij die kennen. Je hebt volgens mij ook niet echt. Heb je wel eens geweren gezien of weet je dat soort dingen?
Nou, ik heb volgens mij wel eens een keertje iets gelezen dat ze dat echt bewust proberen te vermijden. Maar ik sluit niet uit dat het. Je hebt wel de Goblin Sharpshooter, maar het ziet er dan wel heel erg.
Mechanisch uit of een beetje.
Ja, meer mechanisch dan elektronisch. Elektronisch zeker niet, maar dat is een geweer natuurlijk ook niet per se. Maar ze willen toch niet te veel moderniteiten moeten erin voorkomen.
Nee, ze hebben geen computers zoals wij die kennen of smartphones of iets dergelijks.
Dan zijn natuurlijk op zich zou je dat in een set zoals deze zou je dat wel kunnen doen.
Ja.
Net als Unstable. Maar heel eerlijk gezegd zou ik er niet zo fan van zijn om helemaal buiten het normale genre van Magic te stappen.
Nee.
Ja, maar goed ben ik.
Ik ben dus ook geneigd om te denken, die sports waar ze het over hebben in Battlebond en waar het in KLM blijkbaar om draait, dat zijn denk ik een soort van alternatieve sporten, een soort van fantasywereld varianten op sporten en spellen zoals wij die kennen. Maar het is nog even afwachten. Het duurt dus.
Ja, het kan echt van alles betekenen, die e-sports associatie daarmee.
Ja, dat al helemaal. Ja, misschien is er wel een plane waarop Gideon aan het streamen is of iets dergelijks. En dat je een bepaald aantal viewers moet halen. Of ik weet het niet.
Ja, dat klinkt dan wel echt heel weinig magic-y. Maar ik ben wel stiekem heel nieuwsgierig geworden.
Ja, toch? Ja. Het kan van alles zijn. Mensen die hier ideeën over hebben, laat een reactie achter op onze Facebookpagina. We zijn heel benieuwd. Ja, en dan nog twee dingen die zijn aangekondigd voor dit jaar. Dat zijn twee nieuwe Commander producten. Nou, het zal je weinig verbazen, Arjan, dat ik daar ook heel erg enthousiast over ben. Het eerste is een nieuwe Commander Anthology set. Vorig jaar hebben we er eentje gehad met vier Commander decks die al eerder zijn uitgebracht door Wizards of the Coast. Maar dat is niet een soort nieuwe release hebben gekregen. Daar komt een tweede versie van, dus weer vier eerder uitgebrachte decks. Die een soort van reprint krijgen eigenlijk. De release datum daarvan is 8 juni.
Is dat ook iets waar jij ook op zit te wachten, op zo'n reprint?
Niet zozeer, want de meeste pre-constructed decks van Wizards, die, als ik die interessant vond, dan heb ik ze al.
Oké, precies.
Dus mij interesseert dat niet zo heel erg veel. Wat ik spannender vind, is een release die voor augustus is aangekondigd. En dat is Commander 2018. Dus de echt nieuwe pre-constructed Commander decks. Nou, in voorgaande jaren zitten die sets vrij goed in elkaar, die decks. Ook dit keer zijn het weer vier decks, dus in totaal 400 kaarten. Elke keer draait het om een nieuw soort flavor. Commander 2017, dus de set van vorig jaar, draaide vooral om tribal sets. We hebben het ook even kort over gehad in een eerdere aflevering van Studio Magic. En het jaar daarvoor, Commander 2016, dat waren de heel goed ontvangen vierkleuren commanders. En ook de partner commanders zat daarin. Dus ze doen echt wel toffe dingen met dat product. Ik ben heel benieuwd wat we voor Commander 2018 kunnen verwachten. Wat we er wel al over weten, is dat het een beetje om Planeswalkers gaat draaien.
Okay.
We hebben één keer eerder een pre-constructed commander set gehad die Planeswalkers had, die je ook als commander kon gebruiken.
Ja.
Volgens mij was dat Commander 2014.
Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat het onder andere Daretti waren.
Ja.
Teferi.
Ja, en Freyalis.
Oh ja, en die zwarte commander. En Nahiri zat er ook volgens mij bij.
Nou, deze set die gaat dus weer draaien om Planeswalkers. Ik denk dan... Ik kan mezelf voorstellen dat ze dan misschien niet weer gaan herhalen dat je Planeswalkers hebt als soort van...
Die als commander mag gebruiken?
Nou, ik kan me wel voorstellen dat die in het deck zitten, maar de posterboys, zeg maar, de uithangborden van de decks, dat gewoon creatures zijn die iets bijzonders met Planeswalkers doen. Kan ik me voorstellen. En dat dan in de overige 99 kaarten dat daar wel een aantal Planeswalkers in zitten. En ik vermoed ook wel nieuwe Planeswalkers die je als commander kunt gebruiken, maar... Ja, het is natuurlijk allemaal speculatie op dit moment.
Ja, ik had trouwens ook nog... Ik weet niet of dat relevant is voor wat je nu aankondigt. Maar ik had ook ergens opgevangen dat Legendary Creatures voortaan een andere layout gaan krijgen.
Oh ja,
ik zou me kunnen voorstellen dat misschien wel iets met deze aankondiging te maken zou kunnen hebben. Ik zeg niet dat het zo is, maar misschien dat het iets met elkaar samenhangt.
Dat het hierop vooruitlopend is, ja. Ja, zat er niet in zo'n nieuw iets in de art dat die creatures nu ook een beetje uit het frame komen? Net zoals
ja, precies, dat Legendary creatures eigenlijk gewoon wat meer een Planeswalker layout gaan krijgen.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, dat is nog wachten tot de zomer, maar ik vond dit wel twee erg toffe aankondigingen zelf. Ja, ik denk dat we daarmee alle Magic-gerelateerde onderwerpen voor deze aflevering wel gecoverd hebben. Dan hebben we eigenlijk nog een huishoudelijke mededeling. En die is een beetje van persoonlijke aard. Maar die heeft wel gevolgen voor deze podcast. Ik krijg namelijk binnenkort gezinsuitbreiding. Wordt heel tof. Hoop ik. maar dat gaat ook betekenen dat ik wat minder tijd heb om podcasts op te nemen. Dus ik weet nog niet precies wat voor effect dat gaat hebben op de frequentie van onze komende afleveringen.
Nou, het gaat zeker impact hebben. De vraag is hoe groot is de impact?
Inderdaad, dat is goed gezegd. Dus als het iets langer duurt voordat er een nieuwe aflevering online staat, dan kan dat heel goed daarmee te maken hebben. Want dat is allemaal een beetje nog koffiedik kijken. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze 9e aflevering van Studio Magic. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en daar kun je ook een recensie schrijven, vinden we heel leuk. Of in Stitcher, in TuneIn en in andere populaire podcast apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. Je doet ons trouwens ook een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Dat zijn ook goede manieren om met ons in contact te komen. Je kunt ons daar vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Shimmy van Kevin MacLeod onder een Creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. En je hoorde het nummer Jace the Mind Sculptor van The Gathering met Patrick Chapin onder andere. Toch, dit is toch zijn jam die je hoort? Ja, Bill Bolden a.k.a. Sprook en Patrick Chapin. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.
Doei!
Goed, en dan hebben we ook nog een kopje non-magic gerelateerd gedeelte zonder fatsoenlijke titel. En we staan open voor titelsuggesties. Ik heb een paar weken geleden een spel gespeeld met collega's. En ik ben heel benieuwd, Arjan, jij als spellenliefhebber, misschien ken je het wel. Ik ben er heel enthousiast over en ik wil het ook eigenlijk heel graag hebben. Dus ik vraag het bij deze voor mijn verjaardag.
Okay. nou, ik zal eraan denken.
Het heet Codenames.
Oh ja, nee, daar ben ik ook ontzettend fan van.
Ja, ik vind het een beetje lastig om het uit te leggen, dus dat ga ik ook niet helemaal uitgebreid doen. Maar wat volgens mij ook op de doos staat, en zoals mijn collega het omschreef, is het is een woordassociatiespel.
Ja.
En ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, dan weet ik nog steeds niks. Maar nadat ik gespeeld had, dacht ik, ja, het is ook echt een woordassociatiespel. Het draait echt puur om het associëren van verschillende woorden en dan daar weer nieuwe woorden bij associëren.
Nou ja, als ik het even kort zou moeten uitleggen.
Probeer het.
Er komen 25 woorden komen op tafel te liggen. Eén iemand die is zeg maar de codemaster. En de andere teamleden, die moeten proberen zoveel mogelijk woorden te raden. Zo snel mogelijk.
Ja, want je speelt met twee teams tegen elkaar.
Ja, je speelt met twee teams tegen elkaar. En die codemaster die noemt dan zeg maar een woord. En dat kan associëren met de verschillende woorden die geraden moeten worden. En hij weet alleen welke woorden er geraden moeten worden. Dus als er bijvoorbeeld, als ik zeg wortel, en op het bord ligt konijn, en bijvoorbeeld broer, dan zou ik die twee woorden met elkaar kunnen associëren door wortel te roepen. Maar soms heb je ook woorden waarmee je... De truc is natuurlijk om zoveel mogelijk woorden tegelijkertijd te associëren.
Met één woord.
En dit klinkt heel erg simpel. Maar dat is het helemaal niet. Want soms liggen er ook woorden die lijken een beetje op. En als je dan de verkeerde woorden raadt, ja, dan levert dat strafpunten op of punten voor je tegenstander. Maar het is echt een heel erg leuk spel.
Ik vond het echt een tof spel, inderdaad. En ja, ik denk dat je het best wel goed hebt uitgelegd nu. Maar ja, je moet het denk ik gewoon spelen om het echt te snappen hoe het werkt. En ook gewoon dat gevoel dat je hebt als je op zoek bent naar een woord of aan het raden bent wat iemand anders heeft bedacht voor associaties. Dat is heel interessant. Dat is echt een gevoel wat andere spellen je niet makkelijk geven.
Nou, wat ik wel leuk vind is eigenlijk als je de teamleden... Want als jij de codemaster bent, dan ben je eigenlijk gewoon stil. Want je noemt een codewoord.
Ja, je mag eigenlijk maar één woord zeggen. Je mag verder niet communiceren.
En voor de rest mag je hem niet communiceren. Nee. Maar wat ik dan stiekem wel leuk vind, is als de teamleden wel mogen praten. Want dan kan je een beetje denken van... Dan hoor je dus hoe die mensen aan het associëren zijn. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk om te horen.
Ja. Dus dat is mijn tip. Codenames. Ja, echt een tof spel als je even genoeg hebt van Standard. En nog geen Jace the Mind Sculptors op de kop hebt kunnen tikken.
Hele goede tip.
Dankjewel. Nog één dingetje wat ik dan wil aanstippen. Want vorige keer in dit onderdeel hadden we het over Doki Doki Literature Club. En dat was een tip van onze co-host Dave. Shoutout naar Dave. Ik heb dat spel ook gespeeld. Terecht dat hij dat als tip noemde. Heel erg heel intens, bijzonder spel. Toevallig heeft Gabby Spart, en dat is een bekende Magic streamer onder andere.
En inmiddels ook de vriendin van Louis Kortvarkens.
Dat schijnt. Je vangt heel veel buzz op de laatste tijd, maar dat schijnt inderdaad zo te zijn. In elk geval, die Gabby Spart, die streamt ook wel eens andere spellen. En zij heeft dus een playthrough gedaan van Doki Doki Literature Club. Nou, dat is een video geworden van iets van 6,5 uur. En die staat sinds een dag of twee... Op het moment van deze opname staat hij online. En dat is echt een toffe stream. Ik denk dat het extra tof is als je het spel zelf gespeeld hebt. Dus ik heb zelf even er doorheen geklikt naar de momenten die ik nog eens wilde herbeleven. En dat was heel tof om te zien hoe zij daarop reageerden. Maar als je denkt, ik ga dat toch nooit spelen. Dan moet je denk ik toch gewoon die 6,5 uur gaan uitzitten. Maar je kan beter gewoon zelf het spel spelen op Steam.
Nou, ik begin erover na te denken.
Arjen is bijna om.
Een beetje wel. Ja. Misschien ga ik het wel gewoon proberen.
Ik denk nog één editie van non-magic gerelateerde gedeeltes zonder fatsoenlijke titel. En dan heeft Arjan het ook gespeeld.